Wat kun jij leren van een van de allerbeste jazzmuzikanten ter wereld, die ook nog eens ondernemer is? Dat hoor je in deze aflevering van de Storybrand Podcast.
Welkom bij de Storybrand Podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de Storybrand Podcast.
Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, leuk. Dankjewel, Daan.
We gaan iets nieuws doen voor het eerst. We hebben een primeur.
Zo is het, ja.
We gaan muziek luisteren in de Storybrand podcast.
Nou, fantastisch.
Cool, hè?
Ja, leuk.
We hebben een van de allerbeste jazzmuzikanten ter wereld uitgenodigd. Dat mogen we wel zeggen. In de jazzwereld is die misschien wel net zo bekend in het buitenland als in Nederland. Of bekender.
Ja.
En hij komt hier uit Leusden.
Hoe groot kan de wereld zijn?
Of hoe klein.
Of hoe klein, ja.
Ja, hartstikke leuk dat Alexander tijd heeft gevonden zijn drukke agenda om bij ons in de podcaststudio te zijn. En voor hem ook een mooi podium om mensen te bereiken met zijn passie. En dat is de passie van jazzmuziek.
Leuk om een keer op zo'n manier naar muziek te kijken, maar ook naar het zakelijk. Ja, wat speelt er nou allemaal achter de schermen?
Heb je wel eens muziekles gehad?
Basgitaar.
Echt?
En pianoles.
Wauw.
Maar ik had niet zoveel doorzettingsvermogen.
Nee, ik ben ermee gekapt.
Ja, heel snel al, ja. Ik vind het wel heel leuk, maar ja. Iets met keuzes.
Ja, iets met keuzes.
En jij?
Ik heb gitaarles gehad.
Ja.
Eerst klassiek. Toen heb ik ook nog les gehad op de gitaar, maar dan gewoon, zeg maar, pop. Ik vond het hartstikke leuk. Ik heb nog steeds een gitaar.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ik speel ook af en toe nog.
Ja.
Ik heb zelfs nog in een band gespeeld.
Ja?
Maar dat was ook van korte duur.
Ja, precies.
Ja, weet je moet dan zoveel oefenen. En zoveel bij elkaar komen. En daar had ik geen zin in.
Ja, maar die tijdsinvestering die zij het offer wat ze brengen.
Ja, echt hè?
Dat is enorm.
Dat is, oh, absoluut. Nee, maar ik hou wel van muziek. En ik ben gisteren nog bij Guns N' Roses geweest.
Ja, gaaf man.
Ja, die hadden, dat wordt het laatste optreden, voorspel ik.
Ja, was het zo?
Axl Rose's stem is niet meer wat het is geweest.
Nee, dat...
Maar het kwam ook niet voor hem.
Ik denk dat zijn levensstijl toch een beetje...
Ja, het 58 effect... jaar is die volgens mij een begint effect te krijgen.
Ja, dat precies. Ja.
Maar wat wel leuk is, Slash was er.
Ja.
En dat is natuurlijk een hele goede gitarist.
Ja, dat is misschien wel een van de beste ter wereld.
Hij vindt zelf van niet.
Nee, maar ja.
Ze hebben hem ooit gevraagd, hoe is het om de beste gitarist ter wereld te zijn? Toen zei hij van, dat weet ik niet, dat moet je aan Phil Kickey vragen. Ja. En Phil Kickey, dat is bijna niemand weet dat. Ik ben ooit een keer langs de studio's gereden in Washington State.
Ja.
Ik luister zijn muziek wel eens, maar dat is echt mega goed.
Is hij, van welke band is hij bekend? Of?
Niet.
Niet? Hij is gewoon niet bekend.
Nou, hij is wel bekend in de muziekwereld. Maar ook weer in een heel speciaal segment, zeg maar.
Ja, en
En hij doet heel veel instrumentale cd's uitbrengen. Dus hij is echt zo'n muzikant.
Ja, precies. Ja.
Maar mega gaaf goed.
Leuk.
Maar Slash was gisteravond fantastisch.
Geloof ik gelijk, ja.
Kan er echt intens van genieten.
Dat kan ook bijna niet anders, toch?
Nee. Ja, het is zwaar hoor, zo'n concert geven.
Oh ja, zeker.
Gasten waren afgetraind.
Geloof ik wel.
Axl Rose niet, maar die gitaristen die... Wow.
Ja, dus je staat daar gewoon 2-3 uur lang je in te spannen de hele tijd.
Ja. Had je ook niet verwacht van mij, Guns N' Roses.
Nou, ik ben natuurlijk ook bij Metallica geweest.
Ja.
Dus het voor mij misschien niet, maar wellicht voor de luisteraar.
Ik vind het echt heerlijke muziek.
Ja, ik had niet zoveel met Metallica. Die heb ik één keer live gezien. En sindsdien heb ik het echt... Ja, dat wow-effect was gigantisch. Laten we het daarop houden.
Super strak spelen ze.
Ja.
Ze zijn echt goede muzikanten.
Ja, dan kan je zelfs niet van de muziek houden. Dat is bij mij niet per se zo. Want ik kan rustig ook inderdaad iets van metal of hardrock opzetten. Maar als je dat dan hoort, hoe strak het in elkaar zit, dan... Het maakt niet uit wat er daarna nog komt. Nee. Het is niks in vergelijking met.
Maar ik ben ook een Bach-liefhebber.
Ja.
Ik ben ook nog naar het Concertgebouw geweest in december.
Ja, je hebt toch van Bach, hoe heet het ook alweer? Met Kerst, wat zal dat hebben?
Ja, dat... Weihnachtsoratorium, of hoe heet dat?
Ik kom niet op de...
Ja, Weihnacht. Het is sowieso Weihnacht. Hè? Het is gewoon Duits voor kerst. Maar ik spreek het altijd verkeerd uit. Bach, Weihnacht. Het Weihnachtsoratorium. Super vet.
Ja, daar ben je...
Word je helemaal in het verhaal gezogen.
Ja.
Maar ik ben ook een jazzliefhebber. En zo ken ik Alexander ook.
Ja.
Via Leusden Jazz.
Ja.
Ja, ik heb een hele serie vragen voor die man voorbereid. Want die man die doet natuurlijk weer zoveel. Dat is bijna niet te volgen.
Die kan in ieder geval niet stilzitten, dat is duidelijk.
Nee, het is echt een ondernemer en een muzikant. En ik dacht, dat is een leuke gast voor de luisteraar van de Storyband podcast... om eens kennis te nemen met de wereld achter de muziek. Hij gaat ons zeker dingen vertellen die iedereen al een keertje had willen weten... Weet je zoals hoeveel streams moet je nou hebben op Spotify? En hoeveel geld krijgt een artiest er nou voor? Dat soort dingen bijvoorbeeld.
Ah, leuk. Ja.
En hoe werken die verdienmodellen eigenlijk? En wat houdt de muzikant eraan over? En hoe kun je überhaupt geld verdienen in deze markt? Kan dat eigenlijk wel?
Ja.
En hoe doet hij dat dan? Dus ik denk heel interessant.
Leuk.
Ja? Ik stel voor dat we hem gaan introduceren.
Perfect, gaan we doen.
Alexander Beets, tenorsaxofonist, is 23 jaar geleden als vrijwilliger begonnen bij het jazzfestival in zijn woonplaats. Hij is inmiddels 22 jaar directeur van het evenement dat tegenwoordig bekend staat als het Amersfoort World Jazz Festival. Dit jaar het enige Nederlandse jazz-event van deze omvang. Ruim 40 concerten in 11 dagen en 4000 bezoekers. Daarnaast is hij onder andere een van de initiatiefnemers van het World Jazz Network. Docent Music Management aan de Fontys Rock Academie in Tilburg. Beoordelaar bij het Scena Muziek Productiefonds en het Fonds van de Podiumkunsten. Hier is Alexander Beets. Alexander, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, nou ja, welkom. Leuk dat jullie me willen hebben.
Ja, ik heb hier wel naar uitgekeken. We kennen elkaar via Leusden Jazz, waar jij tevens ook de initiatiefnemer van bent. Er was geen Leusden Jazz zonder Alexander.
Nou, er was niet zoveel in Leusden, dus kwam het goed uit om te zeggen... zullen we eens een jazzfestival organiseren, want ik ken nog wel een paar mensen.
Ja.
En zo is het tot stand gekomen nu, denk 10 jaar geleden. Hè?
Fantastisch, ja. Ja, ja wij zijn zelf vanuit onze bedrijven altijd aanwezig bij die VIP-avond. En vorig jaar was dat met Treintje Oosterhuis... die dan eigenlijk tussen de tafels voor je neus... de mooiste nummers speelt met een prachtige jazzband. En ik zag een beetje hoe druk jullie daarmee waren. En ik heb maar gezegd van nou, als jullie hulp nodig hebben, dan hoor ik het wel. En we mogen nu een kleine bijdrage leveren aan Leusden Jazz in het bestuur. En dan leer ik jou een beetje beter kennen. En dan zie ik, wauw, wat een ondernemend mens. En wat een bevlogen mens. En heeft het ertoe geleid dat ik dacht van joh, dit is zo'n interessant onderwerp. Want het gaat over muziek. Ik ken geen mens die niets met muziek heeft. Het gaat ook over ondernemerschap. En hoe zit dat dan in die kunst- en cultuursector? Maar waar ik eigenlijk even wil beginnen voor de luisteraar om te begrijpen wie is Alexander Beets. Neem ons even mee. Misschien als eerste ook. Waar is jouw liefde voor de muziek ontstaan?
Ja, nou laat ik dan even teruggaan. Ja. Ik ben kind van enerzijds een gynaecoloog die heel veel van jazz hield... en anderzijds een moeder die klassiek geschoold concertpianiste was en zang.
Ja.
En dat samen, dat werd opgegroeid bij ons in ieder geval in de Achterhoek. Groenlo, ja. Onder de rook van de Trolsbier. Ja. Daar is niet zoveel te doen. En mijn ouders vonden het belangrijk dat de kinderen... een instrument gingen bespelen. Want mijn moeder zei altijd... als je muziek kan maken, heb je overal vrienden. Dus vanaf ons zesde moest iedereen van de drie broers... ik heb Marius, mijn oudste broer... ik dan Alexander en mijn jongste broer Peter... vanaf ons zesde 2 instrumenten... een half uur per instrument per dag... 6 dagen per week.
Wauw.
Ja, dat was best een strak regime, kan ik je vertellen. En dat leidt er dan wel toe... als je de 10.000 uren regel aanhoudt... dat je op je 13e je 10.000 uur gemaakt hebt... en dus kan spelen.
Ja, die 10.000 uren regel... die heb ik voor het eerst van gehoord... in het boek van Gladwell. Malcolm Gladwell. Ja. Die het heeft over uitblinkers... en dan verwijst naar de Beatles... dat ze eigenlijk helemaal niet zo getalenteerd waren... maar omdat ze zo gruwelijk veel speelden... Ja. Werden ze gewoon heel erg goed.
Ja, dat is natuurlijk het tweede deel. Want niet alleen hadden wij dat instrument. Mm. Maar wij gingen samen spelen.
Ja.
Dus mijn broertje op piano, ik toen nog op klarinet. Marius eerst gitaar en daarna dus contrabas. En dan ga je samen spelen. Mijn vader had zo'n grote Revox bandrecorder. Dus dan hoor je Oscar Peterson, Art Blakey, Cannibal Adderley voorbij komen. Dat ga je eerst naspelen. Maar daar komt natuurlijk wel de liefde van die jazzmuziek vandaan. Dat het een hele rijke muziek is. Waarbij eigenlijk elk nummer elke keer weer anders is. Dus wij gingen met z'n drieën, nadat we natuurlijk die half uur per instrument per dag hadden, gingen gewoon samen spelen. En toen kregen we, ik geloof dat ik 13 was, het eerste concert in mijn mik. En dat was voor de zieke omroep in Groenlo. En ja, het moest een naam hebben. Ja, zeg het maar. We heten Bates. Maar Bates Boys klonk te veel als Bates Beach Boys. Dus toen werd het maar Bates Brothers. En daar heb ik tot mijn 23ste, denk ik, zo'n 2000 concerten mee gedaan.
Ongelooflijk.
Ja.
Is jazz dat improviseren, het is iedere keer weer anders. Is dat ook wat je aanspreekt in de jazz?
Ja, het is eigenlijk een ontzettend fijne muzieksoort. Omdat je altijd met elkaar muziek maakt. Je moet enorm goed luisteren naar wat de ander doet. En als hij een afslag dringt te nemen, hey, dat is leuk, dan ga je mee. Dus het is nooit hetzelfde. Dat is het natuurlijk. Als je in de top 40 band zit, dan is het hoogste wat je kan halen reproductie. Zo dicht mogelijk bij het origineel. Ja. In de jazz kan je het gewoon elke keer anders doen. Dus het heeft heel veel vrijheid.
Ja. Wat ik zo bijzonder vind is dat wanneer we een jazzavond hebben of de zondagmiddag jazz in Leusden, dat jouw ouders stevast vooraan zitten en intens zitten genieten. Mijn kinderen zijn daar altijd bij. En die noemen ze stevast de koning en de koningin.
Ja, nou, kijk, mijn ouders inderdaad, ze waren natuurlijk en zijn nog steeds heel trots op hun kinderen.
Ja.
En die zijn eigenlijk vanuit de Achterhoek anderhalf jaar geleden hier naar Leusden verhuisd, ook echt om hun laatste jaren te slijten.
Ja.
En ik zeg, joh, maar is er geen probleem, dan kom lekker bij die jazzclub. Nou ja, het is echt wel de lammende blinden, want ze lopen allebei slecht. Mijn moeder is 88, mijn vader 84.
Ja.
Maar zo met elkaar, dan komen ze en dan zitten ze inderdaad intens te genieten van de muziek. Niet alleen maar dat hun kinderen staan te spelen, maar gewoon, zij beleven ook deze muziek. Ze zijn er enorm fan van.
Ja, heerlijk. Maar jouw muziekcarrière, neem ons even mee naar het conservatorium. Wat gebeurde daar?
Ja, goed. Ik bedoel, als je natuurlijk muziek maakt, en dat is voor straks ook alweer van belang om even te hebben over het perspectief van iemand die muziek maakt. Oh, je bent goed, dan ga je naar het conservatorium. Wat eigenlijk al een denkfout is, maar daar kom ik later op terug. Dus naar het conservatorium. Mijn oudste broer wilde ook naar het conservatorium. Maar mijn vader zei heel duidelijk nee. Luister, er is geen droogbrood in te verdienen. Prima dat jullie muziek kunnen maken, maar ga er alsjeblieft niet je beroep van maken.
Nee.
Dus eerst ging mijn oudste broer Marius naar de HAO. Ik denk dat hij die deur twee keer van binnen gezien heeft. Want voor de rest, stiekem was hij gewoon aan het muziek maken. Met allerlei mensen. Deed hij schoolconcerten. En zelfs zodanig dat dat later gezegd werd. Ja, maar als je naar het conservatorium toe gaat, dan gaan we toch ook de toelagen stoppen. Jij bent als ouder, probeer je toch je kind op een vriendelijke manier de goede kant op te krijgen. Maar bij Marius was het kanthuis. Die heeft gewoon conservatorium Den Haag gedaan. Dus ik ging naar Enschede, want ik woonde in Groenlo. Ik had wel zoiets van, weet je wat, dan ga ik wel HAO doen, commerciële economie. En doe ik gewoon conservatorium erbij.
Ja.
Dus ik kom aan bij dat conservatorium. Ik denk dat ik toen echt al 700 concerten achter de kiezen had. Ik had een heel mooi mondstuk. Wat de grote helden Ben Webster en John Coltrane hadden. Dus ik doe mijn saxofoonkoffer open. En die idioot die begint, die gooien we hier direct uit het raam. Dus misschien ben ik altijd iets te gevat en recalcitrant. Ik zeg maar, kun je me dat dan uitleggen? Want ik wil leren spelen als Ben Webster en John Coltrane. Die hebben dit mondstuk. Dus als je dat hier uit het raam gooit, wat heb ik hier dan te zoeken?
Ja.
Ik bedoel, kan jij mij dan leren wat ik wil leren?
Ja.
Nou, met zo'n attitude was ik niet welkom. Ik zei, joh, prima. Dus ik heb hem weer ingepakt en ben teruggegaan. En ik heb daarnaast natuurlijk heel veel recitals gedaan. Afstuderen begeleid muzikaal. Van alle mensen dat zelfs de grote docenten kwamen. Jezus, te gek, waar heb jij gestudeerd? Ik denk, nou, volgens mij heb ik het goed gedaan. Maar het conservatorium is dus aan mij voorbij gegaan.
Ja.
Heb ik HAO gedaan. En daarna beleid en organisatiewetenschappen gedaan in Tilburg. En tegelijkertijd, ik speelde 120, 130 keer per jaar.
Ja.
Dus dat was wel heel
dat
fijn.
Veel.
Mijn
dat
normale studenten gingen dan in het weekend naar papa en mama. En ik ging naar Zuid-Duitsland en dan nog eventjes via Berlijn. En dan kwam ik lichtelijk uitgeput maandagochtend weer in de collegebanken zitten. Dus dat ondernemende, ik denk dat is wel echt van dat zat gewoon in me. En,
achteraf misschien heel blij mee. Dat je toch de HAO hebt gedaan, commerciële economie.
Ja, en
want het heeft, het is wel een rode draad in jouw leven.
Ja, kijk, het probleem van mij is, ik probeer altijd de wereld een beetje mooier te maken dan die is.
Hmm.
Dus ik begin niet met, kan u weer heel veel geld aan verdienen? Ik had allerlei vrienden en die hadden het over de multiplier en de monetizer. En ik dacht, jezus jongens, het is dit armoedtroef. En ik ben wel heel veel energie gaan stoppen in, even in de brede zin, een van de meest onverkoopbare muziekstromingen in de wereld natuurlijk, jazzmuziek.
Ja, het is wel een niche binnen de markt, hè?
Ja. Maar goed, als 2% van de Nederlandse bevolking het leuk vindt, is het al wat. Maar als 2% van de wereldbevolking het leuk vindt, is het toch ook wel...
Is door de jaren heen wel veranderd, heb ik het idee.
Nou, niet altijd een goede. Hè? Ik bedoel, toen ik begon, zeg maar 2023, dan waren er iets 180 jazzfestivals in Nederland. Ik denk dat er nu nog maar 30 zijn.
Oké.
En de jazzclubs. Hè? Ik speelde hier in Leusden bijvoorbeeld op de Leusden Jazzclub. In de, heet het daar, dit pannenkoekenrestaurant. Toen ik 23 was.
Ja, de Hakhorst.
Ja, de Hakhorst. Maar dat is natuurlijk allemaal weg. Ja. Dus het heeft wel echt een serieuze tik gehad. Tegelijkertijd komen mensen uit heel de wereld in Nederland op de conservatoria jazz studeren, omdat het niveau wat wij hebben gigantisch hoog is.
Ja, dat mag ook wel even gezegd worden.
Ja, dat is denk ik ook wel ontzettend leuk. Ja. En komt ook, hè, dus ik werk ook voor de rechtenorganisaties van tijd tot tijd. En voor SENA bijvoorbeeld. Om Nederlands jazz muziekproduct eigenlijk in het buitenland onerbiedig achter de schutting te parkeren.
Nou, precies.
Ja. En dat gaat zeer succesvol. Hè. Ik kom net terug van een tournee in India. Ja. 7 grote auditoria, dus allemaal 1200 man uitverkocht. En dan ben ik met 23 Nederlandse jazzmuzikanten. Dat zijn toch serieuze exportprogramma's.
Ja, ja, en dat is belangrijk. Ik heb wel eens het idee dat... op dat gebied wij misschien wel wat trots voor mogen zijn op wat wij hier in Nederland in dit kleine kikkerlandje toch op wereldniveau weten neer te zetten, ook in deze industrie.
Dat klopt. Tegelijkertijd zit er ook een keerzijde aan. Want als ik dan in het buitenland kom op mensen die echt serieus betekenen, die zeggen, meneer Bates, we want to work with you, but please don't send us the music we get for free from your country. Wij, we hebben de hinderlijke neiging soms iets te veel te prediken. Ja. Dat wij gaan vertellen wat ze in India leuk vinden.
Ja.
En die Indiërs, die weten dat heel goed zelf.
Ja.
Dus daar zie je wel een scheiding tussen wat ik noem het exportbeleid van Nederlandse cultuur. Versus, zoals ik erin sta, zullen we nou eerst eens kijken wat die jongens leuk vinden. En dan proberen we van daaruit een relatie te bouwen. En dan kan je heel veel jaren daar prachtige muziek achter de deur zetten. Ja. Betaald, hè? Want ik geloof niet in de kijkerspelen en showcases en dat soort geneuzel. Het is gewoon een beroep.
Ja.
Voor dat beroep heb je een opleiding en dan moet je netjes voor betaald worden.
Ja.
En in ieder geval, ik concludeer dat ik over heel de wereld, niet alleen ik, maar voor de muzici die ik daar naartoe zit, gewoon nette betalingen kan organiseren. Ja. Dus het is er gewoon.
Ja. Ja, dat vind ik heel knap, want dat is natuurlijk een van de dingen. Je noemde straks dat je vader zei, maar daar is geen droog brood in te verdienen. Ik denk dat heel veel ouders dat tegen hun kinderen hebben gezegd die heel goed konden spelen. Dus,
ik denk dat hij gelijk heeft.
Ja.
En had.
Ja.
En een van de dingen, dan maak ik even het bruggetje naar Rock Academie.
Ja.
Ik woonde in Tilburg, studeerde daar. Toen werd ik gevraagd in de raad van advies van de opleiding Music Management. Nou, dat leuke vent. En ik zit daar met de directeur van de SENA. En allemaal mensen die gewoon betaald worden vanuit hun baan. En we hadden een aantal middagsessies over hoe je nou zo'n opleiding moest vormgeven. Nou, ik werd niet betaald, want ik was zelfstandig ondernemer. En na een uur of drie, ik zeg, jongens, mag ik nou toch even een pen hebben? Kijk, volgens mij ziet de wereld er zo uit. Hier zitten de geldstromen, dit zijn de actoren. En moet je op die en die manier moet je dat inzetten. En toen werd gevraagd of ik ook les wilde geven. Dus ik heb een gastcollege gegeven. Van daaruit werd ik gevraagd of ik op de Rock Academie in Tilburg het curriculum wilde ontwikkelen. En dan met name het niet-muzikale deel daarvan. Ja, en dan kom je op een hele interessante vraagstelling. Wat moet je eigenlijk allemaal nog meer weten, naast het feit dat je goed muziek moet kunnen maken, om succesvol een bedrijf te starten in de muziek? Nou, wat ik daar heb ingebracht, is heel veel dingen die ik al geleerd had. En ik had ook een aantal collega's, dus zijn we echt gaan zitten van, ja, zijn wij nou een kunstopleiding? Want iedereen roept muziek is kunst. Maar we zijn ook een beroepsopleiding, een HBO.
Ja.
En als je iemand opleidt voor een beroep, dan moet je hem een perspectief bieden op een inkomen, of dat nou modaal is of een deel van modaal. En zo zijn we gestart. En heb ik eigenlijk samen met collega's een heel mooi curriculum gebouwd met allemaal vakken die er niet waren.
Die rockschool is 25 jaar, die Rock Academie is 25 jaar geleden opgericht. Jij bent daar 23 jaar geleden betrokken geraakt. Ja. Heb dat curriculum ook mede vormgegeven. Voor de mensen die het niet kennen. Dit is echt een instituut in Nederland.
Wij waren de eerste HBO-opleiding popmuziek in Europa.
Ja.
Dus,
er zijn al aardig wat artiesten die we nu vandaag kennen. bij jou en je collega's in de schoolbanken geweest.
Ja, neem Floor Jansen, neem natuurlijk de hele Cresep-clan die we voorbij hadden. Maar vorig jaar had ik nog Fleming. Hè, die heeft nu 42 miljoen streams, dus die jongen doet het ook niet onaardig. Firebeats, een EMP-duo, maar ook heel veel sessiemuzikanten. Ja, gaandeweg hebben wij wel heel veel mensen opgeleid. Bevlogen muzikanten opgeleid om ook succesvol te kunnen ondernemen.
Ja.
Wel met wat ik noem behoud van een soort eigen intrinsieke artistieke motivatie. Want als je echt geld wil verdienen alleen in deze branche, ga alsjeblieft iets anders zoeken.
Ja.
Want dan kom ik terug op wat je zei. Mijn vader, maar heel veel ouders komen dus dan ook bij mij op die open dagen. Ja, is er nou een droog brood in te verdienen? Nou, dan leg ik toch uit hoe wij daarnaar kijken. En dat is vaak voor die mensen wel heel verhelderend. God, dat geeft wel wat rust.
Ja, ja, schitterend. Je zegt, bij de Fontys Rock Academie heb ik stoere dingen gedaan.
Ja, nou ja, goed. Kijk, als je natuurlijk begint en je hebt de mogelijkheid om het curriculum te herschrijven. Dus wij gingen vanaf nul en we hadden gewoon zoiets, we zijn een beroepsopleiding voor popmuzikanten. Wat moeten die gasten dan weten? Nou, neem bijvoorbeeld structuur en werking van de muziekindustrie. Wat doet een boeker? Wat doet een manager? Wat doet een publisher? Wat doet een label? Ze hadden geen idee. Dus dat hebben we ontwikkeld, dat vak. Maar het vak podia en programmering. Even, ik bedoel, een gemiddeld muzikant denkt, als ik nou gewoon heel goed muziek maak, dan word ik vanzelf gebeld. Dat is gewoon niet waar. Je moet weten hoe een podium werkt, hoe een programmeur werkt. Waar triggert hij op? Wat zijn zijn kaders waarbinnen hij dat moet doen? Als ik gebeld word voor Amersfoort Jazz of Leusden Jazz ook, ik zeg, joh, hoeveel mensen publiek denk je dat je op de been kan brengen? Is het altijd stil aan de andere kant? Ik zeg, maar het is toch een eerlijke vraag. Als jij aan mij vraagt, god, mag ik 2000 euro voor mijn formatie hebben? Dan zeg ik, nou, oké, neem me even mee. Wat is dan de terugverdiencapaciteit ervan? Je hoeft voor mij geen 2000 euro. Al zeg je, er komen 50 mensen. Vind ik nog goed, maar het is niet reëel om die vraag niet te stellen en alleen maar te denken, ik ben een kunstenaar, dus jij moet mij boeken.
Ja.
Nou, dat, ik noem het gewoon eigenlijk een stukje realiteitsbesef. Zo hebben we ook, ik heb het vak contractanalyse ontwikkeld. Media en entertainment rechten. Ik bedoel, de muziek en entertainment industrie gaat meer over rechten dan over muziek. En als je die industrie nou begrijpt, dan kan je hem ook voor je laten werken.
Ja.
Als je hem niet begrijpt, ja, dan teken je bij het kruisje rechtsonder op pagina 38. En dan is je carrière wel redelijk verminkt voor de komende 15 jaar als het een slecht contract is.
Ja. Maar neem ons even mee, hoe werkt de muziekindustrie? Want ik denk, een van de dingen waar ik jou over hoor is dat die verdiencapaciteit van de muzikant alleen maar meer onder druk is komen te staan. Ja. En dan denk ik meteen als leek in deze industrie. We hebben een disruptor gekregen als Spotify. Heeft de wereld van de muziek behoorlijk veranderd. We zien ook technologisch gezien. Het gaat niet alleen over dat. Maar de cd die is verdwenen. De muziekdrager. We hadden natuurlijk eerst de cassettebandjes. Toen de cd's. De lp's. Ik kom nog wel eens omdat ik een muziekliefhebber ben. En een platenspeler heb. En mijn zoon dat ook ontzettend leuk vindt in van die zaakjes waar ze LP's verkopen. Die lijken een soort revival te hebben doorgemaakt. Maar ik besef me maar terdege dat het is nog steeds een heel select groepje mensen wat een LP koopt. Het gros van ons heeft een Sonos speaker staan en luistert op zijn mobiele telefoon naar muziek.
Ja.
Dus er is heel veel veranderd. Hoe zie jij dat?
Nou, voor mij zijn een aantal dingen die je mee moet nemen. Want die verdiencapaciteit die zit op meerdere geldstromen eigenlijk. Hè? Die zit op de live geldstroom. Die zit onder andere op het auteurs- en het nabuurrecht geldstroom. Hè? Dat zijn het intellectueel eigendom, auteursrecht, nabuurrecht. Ja. En die zit natuurlijk ook op de disrupting ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld Spotify. Maar als je nou kijkt, ze eventjes eerst terug. En dan zeg je nou, als er, want ik begin liever even bij de live kant, kom ik daarna bij de content kant. Een theater had een bepaald soort functie. En dat was namelijk, die moest namelijk cultuur brengen in een brede vorm binnen een bedieningsgebied. Dus wij zaten, je zit hier in Leusden, maar dan heb je in een Amersfoort de Flint. Nou, is een groot theater en die moet bijvoorbeeld dan kunst en cultuur presenteren. Nou, en in principe kan dat en er is een budget voor. En dat budget kon vroeger verbrand worden, het risicobudget. Nou, op een gegeven ogenblik zien al die gemeentes aankomen, ja, heel veel geld. Zeg, kan je dan niet gewoon zorgen dat wat je uitgeeft, dat je dat ook weer terugverdient? Dus plotseling moet de kunstenaar zijn eigen kosten terugverdienen. Dat is ook alweer taai, want kunst en commercie gaan niet altijd 100% samen. Hè? En als jij bijvoorbeeld een heel mooie jazzformatie neerzet en er zitten 150 man die een tientje betalen, dat is 1500 euro, maar misschien kost het geheel wel 2500 euro. Toen gingen ze nog een stap verder. Zeiden, ja, maar die kunstenaar die verkoopt hier ook cd'tjes. Dan willen we toch wel gewoon een bepaalde marge op hebben. En kunnen we dan bijvoorbeeld zeggen, van, voordat wij een gage gaan betalen, gaan we het risico verleggen. Dus we gaan niet meer zeggen, we kopen het in. We zeggen, joh, je speelt eigenlijk voor de deur. Dus als jij nou €1500 binnenbrengt, krijg je €1500. Toen ging het nog slechter. Ja, die €1500, zullen we daar dan eerst zeggen dat we de dame van de garderobe ervan afhalen? De garderobetoeslag, de portemonneeloze pauze tegen verkoopprijs, €2 per drankje. En dan vervolgens zeggen, ja, wat er dan over is, dan doen we een split. 70% voor de muzikant, 30% voor ons. Kortom, wat er gebeurde is, de maker werd een verdienmodel voor een gesubsidieerde instelling. Dus we zien steeds dat het moeilijker wordt om nog met geld naar huis te gaan.
Zeker. Waar is dat fout gegaan? Want dit is toch gewoon, als je het zo schetst.
Het is, nou ja,
een waanzin verhaal.
Het is waanzin. Aan de andere kant, die maker, hè, die muzikanten, die is natuurlijk helemaal niet bij machten om daar iets van te vinden. Dus vandaar, daar kom ik straks al op, dat ik 8 jaar bestuursvoorzitter ben geweest van de grootste vakbond van muzikanten in Nederland. Dat is natuurlijk een godspe. Dus de mondigheid is er niet. Tegelijkertijd, die theater zegt, hey, luister, ik kan ook niet, want ik word door de gemeente, mijn grootste financier, gedwongen om een steeds groter deel eigen inkomsten te hebben. Waar moet die vandaan halen dan? Ja, bij jullie. Dus, en dan heb je nog de laatste, dat al die theaters zijn natuurlijk allemaal verbouwd. Dus die hebben helemaal mooie nieuwe geluidsinstallaties. En een projectontwikkelaar heeft er een mooi nieuw pand neergezet. Dus op maandag wordt er zeg maar €2,4 miljoen overgemaakt als subsidie. En op dinsdag maken ze €2 miljoen over weer terug als huur. En dan onder het mom van cultuur hebben we dus eigenlijk een projectontwikkelaar aan een mooi project geholpen. Hebben we stenen gefinancierd. Maar hebben we het product gefinancierd? Hebben we de niet producerende mensen gefinancierd? Dus er is iets structureel mis in de theaterbranche in Nederland. En niet alleen in de theaters, ook in de poppodia. Als het gaat om het nog faciliteren van een verdiencapaciteit voor de maker. Die is erg afgenomen.
Ja.
Nou, nu was het zo dat daarnaast, als je dan in theater speelde, dan heb je, doe eens gek, ja, ik speel voor 200 man. Nou, dan kon ik zeker 30 cd'tjes verkopen. Dat was toch fijn. Die 30 cd's, 10, €15, was een extra sidekick. Gewoon inkomstenbron.
Ja.
En noem dat merchandising die je verkoopt bij het podium.
Ja.
Ja, ik bedoel, ga jij maar met de cd'tjes dan zwaaien op dit moment. Als ik er één nog verkoop onder het mom van vintage en rijdt u in een auto ouder dan 15 jaar, is het veel. Ja. En voor de rest zeggen ze, ja, maar is het ook te krijgen op Spotify? Ja, natuurlijk zeg ik ja.
Ik denk dat ze een foto maken van je cover van je cd en hem opzoeken online.
Ja, dus in die zin is het natuurlijk ook dramatisch wat daar gebeurd is. Nou, kijk, wat soms de industrie niet begrijpt. Althans, ik vind dat ze iets te makkelijk over de maker heen walsen. Of het nou de componist is of de muzikant. Terwijl jongens, als die er niet meer is, dan is deze hele sector over. En als wij nog cultuur in Nederland willen hebben, dan zullen we toch wat meer moeten doen dan gewoon Spotify aanzetten. En dan moet ook de overheid daar een soort ondersteuningskader voor bieden. Nou, die ontwikkelingen, dat heb ik natuurlijk met ledenogen aangezien. En nu terug, als maker constateer ik. Alleen, ik heb dan wel, denk ik, een paar talenten meegekregen. Ik ben mondig, kan ook goed in structuren denken. Vandaar mijn voorzitterschap bij de Nederlandse Toonkunstenaarsbond. Jongens, zijn jullie helemaal belazerd? We gaan hier eens wat aan doen. Dus ik agendeer dat dan bijvoorbeeld op Jubbersonic Noorderslag. Ik nodig de wethouder van Amersfoort uit. Ik zeg, nou, beste Pim. Ik zeg, kijk eens, ik zie dat jij hier gewoon €450.000 instopt. Wat denk jij nou dat je financiert? De stenen, de niet-producerende organisatie of het programma? Hij zegt, nou, ik denk alle drie. Ik toon keihard aan alleen de stenen. Ja, goed. Dus er is ook gewoon geen besef meer dat muziek, kunst, cultuur geld kost.
Ja, precies.
Ja, ja. En als je dan terugkijkt naar Spotify. Natuurlijk is het leuk dat we allemaal een tientje betalen. En daarmee hebben we zeg maar onze emotie afgekocht. Je kan ook nog gratis zijn. Maar als je ziet wat dat uiteindelijk oplevert. 1 miljoen streams, bruto inkomsten, €3.500. Ja, heel vaak. Dat is kansloos.
Ja, want voordat je die 1 miljoen streams hebt.
Voor een Nederlandse jazzformatie is dat gewoon, dan denk ik daadwerkelijk dat je een koninklijke onderscheiding mag hebben als je dat gehaald hebt. Ja. Kijk, in de popmuziek lukt dat wel. Hè? Iemand als Fleming lukt dat wel, student van Rock Academie. Maar ja, dus die verdient.
Maar goed, hij moet zijn geld ook niet verdienen met Spotify. Want ik bedoel,
nee, kijk, dat
3.500 bruto bij 1 miljoen streams. Ja.
Nee, het klopt. Alleen kijk, voor de wat je dus krijgt is eigenlijk, er zijn een paar partijen die echt nog wel serieus geld verdienen.
Ja.
Dat is goed. Daar zit ook een professioneel team omheen wat betaald moet worden. Dus een boeker, een manager, een publisher, een label. Dus iedereen eet mee van de ruif. Alleen in de breedte, in de flanken, is het echt op ontzettend guur weer.
Ja.
En ik kan me ook, tijdens COVID heeft er toch een enorme shake-out plaatsgevonden. Waarin mensen hebben gezegd, joh, weet je wat, ik ga gewoon een baan nemen. Die melden ze. Te gek, ik ga naar kantoor en er is gewoon een computer die voor me wordt betaald. Er is koffie, het is warm. En ik hoef 10 keer, ik moet een stuk minder hard werken dan vroeger. Dus ja. En dan wordt muziek dus een hobby.
Ja.
Wij hebben er als samenleving voor gekozen om te zeggen, muziek is een professie. We hebben in Nederland 7 conservatoria en ook rockacademies lopen hier rond. Als je als samenleving zegt, wij leiden professionals op voor een beroep, dan moet je als samenleving ook zorgen dat ze dat beroep met enige inkomsten toch kunnen uitvoeren.
Ja. Wat kan de leek, in dit geval laten we even zeggen dat de gemiddelde luisteraar leek is op dit gebied, wat kunnen wij doen hierin? He, want jij zegt, ik maak me hard voor deze sector. Daar kunnen we het zo nog over hebben. Het belang van muziek in de samenleving. Ja. Niet te onderschatten. Wat kunnen we doen?
Ik denk een paar dingen die je in ieder geval kan. Het eerste is een mindset. Het is leuk, maar Nederland gaat er prat op dat we ongeveer alles gratis willen. Zodra het maar enigszins geld kost, dan doet het pijn.
Mm.
Ja, sorry. Ik bedoel, als je uiteindelijk een samenleving zonder kunst en cultuur wil hebben, dan ken ik een heleboel plekken in het oosten waar je eens langs moet gaan. En dan praat ik met name inderdaad in Rusland, China gerelateerd. Dan zie je hoe dat eruit ziet.
Ja.
Dus er is denk ik in financiële zin toch nog te weinig de awareness dat dat gewoon betaald moet worden.
Precies. Het begint dus bij een mindset.
Ik denk, we zijn 2 weken terug met jazzmuzikanten gaan protesteren heel goed bij het nieuwe parlement. Ik zeg, ik weet precies hoe er door Kamerleden gekeken wordt. Joh, wat leuk. Te gek. Hey, er is muziek. Dat is gezellig. Ik loop even naar buiten. Moet dat betaald worden? Dus daadwerkelijk de awareness, als je muziek maakt, dat je daarvoor betaald wil worden. Dus we hebben heel veel een gratis cultuur, denk ik, in Nederland. Ja. Dat is een punt. Het tweede is natuurlijk dat de gemeenten moeten eens ophouden met eigenlijk onder het mom van cultuurgeld gewoon eigenlijk alleen maar gewoon stenen te financieren.
Ja.
Als je iets wil, dus ik pleit ervoor om op een gegeven moment het cultureel product los te koppelen van de infrastructuur.
Ja.
Dat is de enige manier om het zichtbaar te maken.
Ja.
Als Flint niet meer onder cultuur valt, maar eigenlijk gewoon een faciliterende bak stenen is, dan kunnen we het echt hebben over wat beogen we nou met cultuur in onze samenleving. Ja. Want een 70% van ook gemeentelijke cultuurbudgetten zit gewoon vast in stenen.
Hmm.
Ja, stenen maken geen cultuur. Nou, dus ik denk dat is ook een belangrijk punt. En we hebben natuurlijk te maken met een overheid die eigenlijk een soort economische rationaliteit overal inzet, maar daarmee heel veel kapot maakt.
Ja.
Is onder Van der Ploeg al begonnen, hè? Zeg maar de kunstenaar als zelfstandig ondernemer. Die zei, joh, een loodgieter en een muzikant zijn precies hetzelfde. Namelijk, ik huur ze in, ze komen voorrijden, ze doen een kunstje en ze sturen een factuur. Ja, dan heb je toch geen reële blik meer op hoe de samenleving ook cultuur nodig heeft.
Mm.
Dus het staat ontzettend onder druk en ik maak me daar hard voor. Kijk, laat ik zo zeggen, als we met z'n allen afspreken dat muziek maken geen cultuur meer is, maar een amateurbezigheid, dan vind ik het niet oké, maar dan moet ik me ermee neerleggen. Maar je kan niet zeggen, we hebben 7 conservatoria in Nederland en vervolgens al die jongens die daar vanaf komen, bieden we geen reëel perspectief.
Hmm.
Het is gewoon en daar zit volgens mij echt een groot probleem in. En ja, de maker die niet mondig is, daar gebeurt natuurlijk heel veel. Als je kijkt, hè, wat ik zei, dat auteursrechtdeel.
Ja.
Ja, jongens, ik bedoel, er is bijna geen droogbrood meer in te verdienen. En dan kijken we er met z'n allen naar en zeggen we jammer. Nee, dat is een serieus probleem.
Ja.
Dus dat is een beetje de hoek waar ik in zit. Gelukkig vanuit Rock Academie. Ik ben voor niemand een bedreiging. Dus ik heb heel veel goede contacten in de muziek- en entertainmentindustrie. Van directies, van labels tot publishers, boekers, managers. Die ook allemaal vinden, ja, er moet wel wat gebeuren.
Ja.
Want ik gun ook de tussenlagen echt hun geld.
Ja.
Tegelijkertijd is het wel zo, als het geld van boven naar beneden gaat en iedereen zorgt eerst voor zichzelf, dan is er dus werkelijk niets meer over voor de maker onderaan. Nee,
precies.
Ja.
Als je kijkt naar, want je noemt net even die rechten kwestie, hè? Je bent lid geweest.
Nee, nog steeds. Lid nog van de steeds, Raad van Toezicht van
Raad van Toezicht van Buma Stemra. Neem ons even mee, hoe zit het precies, die rechtenwereld? Want je zegt, eigenlijk is het gewoon een rechtenkwestie voor een groot gedeelte.
Nou, oké, de industrie gaat natuurlijk, dat zei ik, veel meer over rechten dan over muziek. Dus als er een opname gemaakt is, dan is er eigenlijk een bandeigenaar, ja, nog ouderwets.
Ja.
Dan is de vraag, wie is eigenaar van die band? Nou, normaal gesproken degene die hem betaald heeft. Dus als ik als muzikant nou een heel mooi master heb gemaakt en ik zeg, zou jij die uit willen brengen? Dan zegt de industrie, dat is goed, maar dan wil ik wel master owner worden. Nou, dat kan op verschillende manieren. Licentie, je kan een master purchase. Oftewel, als ik nou eens voor 1 euro jouw master koop. Die heeft 5000 euro gekost. Ja, oké. En vervolgens op die master, daar staan stukken. Composities. Dat is auteursrecht. En als nou de uitgever zegt, ik wil daar wel mee aan de slag, maar dan moet je wel de rechten van die composities moet je bij mij onderbrengen. Nou, ze gaan er weer allerlei rechten over. En dan vervolgens gaat het om het exploitatierecht. Dan ga ik van jou geld verdienen en dan krijg jij er een percentage van. Nou, ook interessant. Dus ik draag het exploitatierecht over aan in dit geval bijvoorbeeld een label of wat dan ook. Die gaat daar muntjes mee verdienen. En nu is de vraag van welk percentage gaat dan waar naartoe? Maar dat vergeten mensen. Maar wat mogen we eerst nog even verrekenen voordat we gaan uitbetalen? Nou ja, dat zijn briljante constructies. Die zijn overigens niet nieuw verder hoor. Kijk, vroeger was het zo dat in een platencontract, als je een beetje succesvol was, kreeg je 12% van PPD, Published Price to Dealer. Nou, daar werd een aftrek van 10%. En op de tweede pagina stond dat als het in de promotieperiode was, was het de helft. Nou, het is bijna altijd in de promotieperiode, want anders verkoop je niks. Toen was het 6%. En als het dan uiteindelijk via online was, het weer de helft, dus werd het 3%. Nou, nu gaan we naar dus de Spotify. Dus ik heb een track, ik heb een label, die zet dat bij Spotify neer. Vervolgens komen daar muntjes uit. Ja, wat is nou een reële afrekening bijvoorbeeld aan, in dit geval, de componist of aan de muzikant of de owner? Is het al 50% of was het 3%? Nou, dat is een eeuwige strijd natuurlijk. Dus die industrie heeft zich ook wel aan moeten passen aan heel online. Maar feitelijk is het gewoon zo dat daar dat het heel moeilijk is om daar geld uit te halen. Nou, dan heb je nog het auteursrecht. Eigenlijk het verschil tussen als Marco Borsato, even als misschien slecht voor, maar ik gebruik het toch, ja, de longen uit zijn lijf staat te zingen in de Gelredome. Dan zit John Eubank thuis op de bank. 7% van de ticketprijs, die wordt gewoon afgedragen aan Buma Stemra. En John Eubank heeft een groot deel van de stukken gemaakt. Dus die zit lekker een biertje te drinken. En ook bij hem wordt geheel automatisch de bankrekening gevuld. Dat is het model van de componist en zeg maar de performer. Nou, dan heb je nog het nabuurrecht, dat zijn de performing rights. Dus als ik bijvoorbeeld als artiest op een album sta en mijn album wordt gedraaid op de radio of op een andere manier, dan krijg ik een vergoeding van het SENA. Dat is het nabuurrecht. Dus dat hele, het is best een ingewikkeld rechtenspel. En dat is nu ook een beetje de link naar Rock Academie. Dat moet je echt begrijpen voordat je een beetje succesvol kan zijn in deze industrie. En als je ze dan alleen maar opleidt met de mededeling van gefeliciteerd, je kan heel goed gitaar spelen, dan ben je gewoon kanonnenvoer. En dat was voor mij in ieder geval de motivatie met Rock Academie om te zeggen, laten we nou eens een curriculum bouwen dat zorgt voor startbekwaamheid als professional in de popmuziek vanuit Nederland, maar voor de hele wereld. Ja, en dat doe ik al 22 jaar. En ik ben blij met een leuk team samen dat we vorig jaar weer als uitmuntend geaccrediteerd zijn.
Ja. Toen kwam COVID. dat heeft de wereld compleet veranderd. Ja. De disruptie van deze gebeurtenissen hebben impact tot op de dag van vandaag. Maar ook op die cultuursector.
Ja.
Hoe is de cultuursector, hoe is de muziek daarmee omgegaan? En hoe heb jij dat ervaren?
Ja, kijk, natuurlijk niemand had het hele COVID-deel verwacht. En tegelijkertijd is het natuurlijk interessant, want zeg maar 80% van de creatieven in Nederland, de makers, zijn eigenlijk een vorm van zelfstandig.
Ja.
Dus het is niet zo dat hun salaris doorbetaald werd.
Nee.
Nou, dan hebben we altijd wel, als je door het ijs zakt in Nederland, hebben we een vangnetconstructie. Hè? Dan krijg je tozo. Ja. Okay. Maar dat is net genoeg om je leven te houden. Tegelijkertijd, die sector, dat is wel interessant, die wil je ook weer revitaliseren. Hoe zorg je nou dat een maker toch kan blijven doen wat hij wil? Nou, steunfonds rechtensector, heel belangrijk. De rechtenorganisaties samen hebben daar een handschoen op gepakt. En gezegd, als wij nou 5 miljoen mee inbrengen, dan gaan we naar de minister en zeggen, doe jij daar nou 5 miljoen bij? Maar dat is geen inkomensondersteuning. Dat is bedoeld om weer een maker dingen te laten maken.
Ja.
Of het nou een performer is of een componist, dat is heel goed. Dus daar is onder andere het muziekproductiefonds. En dat betekent dat iedereen die niet op een podium kon staan, die kon een aanvraag doen om een album op te nemen. En kon daarvoor subsidie, een stukje ondersteuning krijgen. Nou, die was helemaal top. Er zijn heel veel albums gemaakt. En tegelijkertijd had het ministerie bedacht, we hebben een idee, we doen trickle-down. Oftewel, als we nou die podia allemaal eens geld geven, dan sijpelt dat vanzelf door. Want dan hebben die podia gelegenheid om makers gewoon in te huren. En dat is een beetje misgegaan. De Boekman Stichting heeft aangetoond dat slechts 4% daarvan, dat was serieus geld, uiteindelijk bij de maker terecht is gekomen.
Wow.
En dan had je nog een hele mooie regeling van het Fonds Podiumkunst. Die was te gek, die heette balkonscènes. Oftewel, je moet toch wat. Dus je kon uiteindelijk voor 5 concerten een mooi bedrag ophalen bij het Fonds Podiumkunsten. En dan moest je een concert doen. Maar dat mocht dus ook op het balkon zijn. Of in je achtertuin, of op een andere plek. Om toch maar te zorgen dat die maker kon blijven maken. Nou, dus, maar eigenlijk, als je het heel terug het pad slaat, solidariteit was ver te zoeken. Er zijn heel veel mensen die onder het mom, als iedereen nou eerst eens goed voor zichzelf zorgt, dachten, nou, laat ik dan zelf wat afromen. Ja. En toen uiteindelijk we weer mochten, als je dan een beetje beeldspraak hebt, we gooien de deuren open en er staat een volstrekt woestijn met alleen maar uitgemergelde kunstenaars. Zegt, oké, jongens, morgenavond 8:00 gaan we weer beginnen. Dus dat was wel, vond ik, een hele zorgelijke tijd.
Ja.
Tegelijkertijd zie je dan ook, het ministerie, OCMW, had eigenlijk een probleem. Hoe kan ik nou de maker bereiken? Daar hebben ze helemaal geen instrument voor. Ze hebben instrument om een podium iets te geven, om een producent wat te geven. En toen hebben we uiteindelijk met datzelfde steun van onze rechtensector gezegd, wij gaan het Nationaal Podiumplan in het leven roepen. Heel simpel systeem. Als uiteindelijk een maker een concert kan organiseren en het podium betaalt €135, dat was toen het bedrag, dan doen wij er €135 bij. Direct op de bankrekening van de maker. 4000 muzikanten hebben ruimschoots gebruik gemaakt van deze regeling. Dat is dus eigenlijk een trickle-up systeem.
Ja.
Tegelijkertijd hebben we nu zoiets, want het geld is op, hè, het is COVID-geld. Jongens, wie wil dit alsjeblieft overnemen? Want dit is toch fantastisch?
Maar ja, het is een heel mooi systeem.
Ja, ja, dus dat, daar zijn we nu hard voor aan het werk.
Ja.
En, maar dergelijke mechanismen die ontbreken soms van tijd tot tijd.
Ja. Ja.
En ik heb me daar, ja, dat is dan mijn makershart. Hè. Daar wordt gezegd, ik vind je ontzettend aardig vent, maar jij vertrekt altijd eerst vanuit de maker.
Hmm.
Terwijl als je nou eerst vertrekt vanuit de business, de marge, weet ik veel wat. Ja, zo ben ik hier. Ik had waarschijnlijk misschien veel financieel succesvoller kunnen zijn als ik me niet bezig zou houden met mijn liefde voor makers en jazzmuziek. Maar ik heb eigenlijk een heel mooi leven en ik kan doen wat ik wil. Hè. Ik sta op een podium. Ik zeg altijd, ik ben geen muzikant, ik ben ondernemer in muziek. Ik sta op het podium.
Ja.
Ik mag aan jonge makers uitleggen mijn ervaringen over, ik wil, hoe je het misschien slimmer kan doen.
Ja.
Ik mag mijn creativiteit kwijt in het bouwen en actueel houden van een curriculum. Daarnaast ben ik nu 24 jaar betrokken bij Amersfoort Jazz. En dat heb ik eigenlijk omgevormd. Dat is misschien nog wel even een leuke. Kijk, toen ik 20 was, en ik zie al die gasten op die conservatorium en rockacademie, toen dacht ik echt dat ik in de beste jazzband ter wereld speelde. Dus ik denk, nou, dan moet ik gewoon nu even ergens naartoe rijden. En dan moet ik gewoon daar een optreden doen. En dan staan daar die gasten, de media en alles.
Ja.
En dan is het in orde.
Ja, dan word ik ontdekt.
Ja, maar die plek was er niet.
Nee.
Nou, Amersfoort World Jazz Festival hebben wij omgebouwd naar die plek. Daar komen festivaldirecties en artiesten uit heel de wereld ingevlogen om hier in Amersfoort zich muzikaal te presenteren.
Wow.
Aan een netwerk van, ik geloof, meer dan 30 landen.
Wow.
Dat weet men helemaal niet, want nee. Amersfoort denkt gewoon, oh, ik ken die muziek niet, maar het is superleuk en ik drink er een lekker biertje bij. Maar
precies.
Feitelijk is dat wat we aan het doen zijn.
Ja.
En die drive van, laat ik nou de wereld een beetje mooier maken dan die is. En hoe zou dat dan moeten? Daar heb ik al die energie in gestopt. En dat is echt heel cool, moet ik zeggen. Om te zien dat uit Australië.
Mooi dat je dat ook deelt. Ja. Want ik denk inderdaad dat de gemiddelde persoon die naar de Leusden Jazz gaat. Of naar Amersfoort Jazz, in dit geval Amersfoort Jazz. Dat inderdaad doet omdat ze van die muziek houden. Of het gewoon een leuk festival vinden. De sfeer, het biertje, het terrasje, het zonnetje. Maar jij zegt eigenlijk, joh, we hebben dat echt achter de schermen, zou je bijna kunnen zeggen. Is het internationaal gewoon een ontzettend belangrijk ding voor de muziek en de cultuursector van Nederland.
Ja. We hebben er ook een payoff. Wij zijn Musicians Paradise. Bij ons gaat het om de muziek. Alle muzikanten krijgen echt gewoon netjes betaald. Goede hospitality. Dus allebei, ik geloof dat we alleen al, 350 hotelkamers moeten boeken.
Wauw.
Dus, en juist daarom, die plek wil ik bouwen.
Ja.
Die hebben we nu staan. En daar ben ik best wel heel trots op dat we dat hebben kunnen doen. En we hebben dus een heel belangrijke schakel in wat ik noem die internationale perspectief. Heerlijk. Bijvoorbeeld voor jazzmuzikanten.
Ja.
Want ja, als jij in Nederland als jazzmuzikant je geld wil verdienen.
Ja.
Ik bedoel, we hebben Lantaarn Venster, het Bimhuis en we hebben Tivoli Vredenburg. Nou, dan mag je eens in de twee jaar langskomen. Dus je moet zorgen dat je het perspectief groter krijgt. Ja. Die internationale verbindingen neerzet. En tegelijkertijd, bijvoorbeeld voor Leusden Jazz. Denk ik van, mijn vriendje Co Saxman is een beetje de Candy Dulfer van Azië. En ik denk van, nou, misschien kunnen we Co wel uitnodigen. Dan komt hij gezellig naar Leusden Jazz. En dan gaan we hier gewoon neerzetten. Want dat is wel het voordeel. Het is één grote familie. Want we houden samen van die muziek.
Dus dat valt mij ook op aan de jazzclub. Misschien kun je anders vertel eventjes iets meer over Leusden Jazz. Want het is wel leuk om dat even. We hebben ook heel veel luisteraars hier in de regio. Het is best een heel mooi fenomeen geworden inmiddels.
Ja, kijk, je moet je voorstellen, iemand die je ook kent hier, succesvol interieurarchitect, die toevallig in Leusden woont, maar voor heel Nederland werkt. En we zitten samen op het terras en onze kinderen, die kennen elkaar. En wij komen tot de constatering dat er ook werkelijk helemaal niets gebeurt in Leusden. Zeg, joh, maar zullen we dan gewoon een jazzfestival beginnen?
Ja,
hoe doe je dat? Zeg, nou, daar heb ik wel ervaring mee, ik doe het in Amersfoort. Dus, en ik ken nog wel wat muzikanten. Maar Stan, kan jij dan eens kijken, want die zat bij een paar serviceclubs of wat mensen kunnen vinden. En zo hebben we houtje touwtje de eerste Leusden Jazz aan elkaar geplakt.
Ja, prachtig.
Superleuk. Prachtig. En we zagen ook direct... We hebben een VIP-tent erbij gezet. Want ik dacht wel, ja, kijk, als je je financiering wil hebben... dan moet je ook zorgen dat je bedrijfsleven erbij betrekt.
Ja,
ja. Ja, die waren knetter enthousiast. Ik bedoel, we hadden 200 plaatsen en ze stonden aan de buitenkant. Ja, maar ja, wat kost? Ik wil ook daar zitten. Ik zei, ja, nou, volgend jaar. Zo zijn we ooit gestart. En het is eigenlijk een heel mooi festival. En kijk, bij Amersfoort Jazz lig ik een beetje onder het vergrootglas. Dus Fonds Podiumkunsten, die kijkt echt wel mee alle artistieke keuzes. Daar hebben we met Leusden Jazz geen last van. Dus bijvoorbeeld als we daar een artiest neerzetten... waarvan je denkt van ja, maar is dat nou commercieel of wat anders? Neem Dennis van Aarsen, vind ik een mooi voorbeeld. Dennis van Aarsen is een fantastische zanger.
Ja, en voor degenen die niet meteen een beeld hebben bij de naam... hij heeft The Voice gewonnen...
Ja.
In een genre waarvan de jury eigenlijk dacht... dit gaat hem nooit worden. Leuk wat je doet. En misschien een beetje dat Tony Bennett genre...
De Rat Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Die hoek, de crooner noemen we dat.
Ja.
En dat heeft hij fantastisch gedaan. En eigenlijk is het... zijn probleem, stigma, dat hij de Voice gewonnen heeft... waardoor hij altijd in een bepaalde hoek zit.
Ja.
Terwijl het een knettergoede artiest is.
Onwijs.
Weet je wat, Dennis, kom jij nou gewoon... wij gaan jou neerzetten als headliner op Amersfoort... of op Leusden Jazz in dit geval.
Ja.
En hij vindt het ook leuk om te doen. Ja, weet je wel, dan eigenlijk snijdt het mes dan aan alle kanten. Wij kunnen hier in Leusden een fantastisch festival neerzetten. Voor onze, zeg maar, VIP-avond is het toch leuk... want dan komt hij speciaal langs en gaat hij een programma doen. Dus, zodat ook voor sponsors het de moeite waard is. Maar het geeft hem ook weer een artistiek profiel. Dat hij als headliner op een echt jazzfestival staat. Ja, zo maken we de wereld met z'n allen een beetje mooier.
Schitterend.
En wat je wel ziet is natuurlijk... kijk, Leusden is een heel mooi dorp, mag ik zeggen. Maar dat we natuurlijk ook gewoon beheer hebben over Amersfoort Jazz. Er komen ook heel veel mensen die naar Amersfoort Jazz komen. Ja. Die komen ook gezellig bij Leusden.
Ja.
En ook hier geldt weer. Bijvoorbeeld ook zo'n... want ik heb Sherma Rouse hebben we ook. Ach, ik hoef Sherma maar een appje te sturen. Ik zeg, hey Sherma, luister. Ik wil heel graag dat je komt. Ik respecteer. Ik weet ook wat je kost. Dit kan ik betalen.
Ja.
Het antwoord is gewoon binnen 5 minuten. Oké. Okay. Ja. Omdat we gewoon een eerlijk, transparant festival zijn. Iedereen weet het, hier staan geen duizenden mensen. Dit kunnen we doen. En dus Sherma komt, dus de artiesten vinden dat ook super leuk om er te spelen.
Ja.
En dan is het dus niet werk, maar dan is het ook onderdeel van hun passie.
Ja.
En als je die passie die ik heb voor die muziek... en die muzikanten waar ik mee werk hebben voor die muziek... als je dat over kan dragen aan het publiek... dan ben je volgens mij dan ben je een gouden team.
Ja, ik vind het bijna een beledigende vraag. Maar waarom is muziek zo belangrijk? Hè? Kijk, ik denk dat... waarom een beledigende vraag? Omdat, ja, heel eerlijk, kijk naar je eigen leven. Ieder mens, iedere luisteraar. Muziek doet zoveel. Hè?
Nou ja, ik bedoel,
maar hoe kijk jij daarnaar? Waarom is het zo belangrijk?
Kijk, dan moet je de verschillende perspectieven nemen. Voor mij is muziek een ongelooflijk mooie uitingsvorm. Van eigenlijk het saxofoonspelen, het met anderen samenspelen en iets moois creëren. Het is eigenlijk een momentum. Tegelijkertijd, als je naar het publiek kijkt, moet je eens kijken hoeveel muziek er momenteel geconsumeerd wordt. En als je dat eens uit de samenleving zou halen. Het is vreselijk.
Ja.
Ik denk dat er heel veel mensen echt gewoon gillend gek worden.
Ja.
Dus het vervult allerlei rollen in die samenleving. Als je alleen men is niet meer gewend dat het betaald moet worden. En men is gewend dat het altijd overal er is.
Ja.
Het is ontzettend interessant, hè? Dat, zeg maar, de muziekconsumptie, geloof ik, vertienvoudigd is ten aanzien van 10 jaar geleden. Er is overal muziek. En tegelijkertijd, waarom is het belangrijk? Ja, dus er zijn wel 35 motivaties te vinden. En de enige manier om die boven tafel te krijgen... is om eens gewoon 2 dagen alles weg te halen.
Ja.
En dan zal je zien wat een lege samenleving je hebt.
Ja.
Tegelijkertijd...
alsof je de supermarkt leeghaalt.
Ja. Ja, en kijk, een supermarkt heeft nog een functionele rol. Alleen kunst en muziek hebben ook nog een bepaalde ontwikkeling in de samenleving.
Ja.
En hè, wat ik noem die of het nou maatschappij kritisch is, neem oude Bob Dylan, gewoon een protestzanger. Ik bedoel,
ja.
En dat zie je nu ook op allerlei manieren nog terugkomen. Het is een outlet om op een bepaalde manier dingen in de samenleving die we willen benoemen, eigenlijk ook bij een breed publiek te krijgen.
Mm.
Dat wordt wel soms wel eens vergeten, dat het alleen maar een soort business is. Ja, nee, er zijn echt heel veel makers die vanuit een ontzettend mooie motivatie proberen muziek te maken.
Ja. Wat zou je tegen de muzikant willen zeggen vanuit jou? Hè, want je zegt, ik ben een ondernemer in muziek. De muzikant die luistert. Wat zou jij tegen de muzikant willen zeggen om dat ondernemerschap? Hè, jij ziet natuurlijk heel veel muzikanten en de een doet het beter dan de ander financieel. En niet dat het om de financiën gaat, hè, maar we moeten gewoon ook een boterham verdienen. Dat is nou de wereld waarin we leven, zou je bijna kunnen zeggen. Een noodzakelijk kwaad.
Ja.
We zijn van ruilhandel naar een financieel systeem gegaan. Maar wat zou je tegen de muzikant kunnen zeggen waar ze wat mee kunnen om hun positie te verbeteren als ondernemer in de muziek?
Nou, de eerste is denk ik echt heel belangrijk en ik heb de benchmark zo. Verenig je. Word lid van een vakbond of wat dan ook. In Amerika is nu een heel groot probleem omdat het Writers Guild besloten heeft om even geen scenario's te schrijven.
Hmm.
Zo. Dan dat is plotseling een 100 miljoenen industrie die stilstaat. Omdat de scenario-schrijvers gezegd hebben. Nou, nee, we wachten wel even. Zolang we met z'n allen natuurlijk maar accepteren dat al die misstanden doorgaan en er geen ander bericht komt. Hè, dus ook politiek gezien. Ja, hoe wil je de wereld dan veranderen? Dat is het eerste deel. Dus die ingezamelijkheid, hè, die collectiviteit uiteindelijk om je stem te laten horen, die is denk ik van belang. Het tweede is natuurlijk ook. Ik heb het niet verzonnen, maar kunst als inkomen in deze commerciële samenleving maakt echt dat je ook op een andere manier naar je eigen business moet kijken. Hoe maak ik van mijn passie een business? Wat zijn de producten? En wat zijn dan uiteindelijk de klanten? En wat is de propositie? En wat is de prijsstelling? Weet je, dan zeg je, ja, ik ben heel slecht in facturen. Ja, dan moet je er beter in worden. Ja. Of je moet zeggen, ik wil er niet van afhankelijk zijn. Dan ga je lekker in het amateurcircuit.
Ja.
En dan kan je vrolijk voor 2 tientjes kan je gewoon ergens in de kroeg staan. Nog gekker, je mag zelfs geld meenemen.
Want de lusten en de lasten. Ja.
Maar als je als ondernemer verwacht, als je als kunstenaar verwacht dat de samenleving je financiert, dan helaas, ik heb de samenleving niet gemaakt. In deze tijd dan get your act together en zorg dan dat je ook al die andere dingen omheen goed georganiseerd hebt.
Ja.
Online profielen, fanbase management. Gewoon eens goed nadenken over de propositie. Ja, ik geef wel les, maar ja. Zo, nou bij jou zou ik wel les willen nemen als je er zelf al geen zin in hebt. En uiteindelijk van, nou oké, ben je dan een goede docent?
Ja,
zeg maar, waar kan ik dat zien? Heb je ambassadeurs? Is er iets? Hoe ziet het lesprogramma eruit? Kijk, al die zaken spelen. En dan zie je, ja, ik heb een te gek project. Jezus, het probleem van mij is, omdat ik Amersfoort Jazz doe, en ook hoeveel mensen mijn vriend willen worden, hè? Om vervolgens te pitchen van, ja, ik heb een te gek project. Wat ik overigens ook meestal te gek vind. En als ik dan terugvraag, het hele basale dingen, of ik kan, weet je, dan zeg ik, luister hier eens naar. Dan zie ik op SoundCloud dat ze 3 mensen hebben die daarna geluisterd hebben. Ja, als je geen fanbase hebt, wat gaat er dan gebeuren als ik jou bijvoorbeeld op Leuzenjazz zet? Of op Amers, kijk, Leuzenjazz, moeten we wel een kaart verkopen? Het is maar €10.
Hmm.
Maar als ik je dan neerzet en je verkoopt 3 kaarten. En ik heb iemand anders waarvan ik weet, ja, die gaat 100 kaarten verkopen. En het is ook artistiek inhoudelijk helemaal te gek. Ja,
is de keuze snel gemaakt?
Als je is verdiept aan de andere kant van het spectrum, namelijk degene die het programma samen moet stellen, of in dit geval wat ik zei, de industrie die over rechten gaat, wat zij willen, dan kan je zorgen dat men ook dat het voor je gaat werken. Dat je zelf kan bouwen een carrière en tot slot heb een visie.
Ja.
Echt werkelijk waar. Als je gewoon wacht tot de telefoon gaat en dan denkt,
gaat niet gebeuren.
Ja, dan zal je ook nooit daar komen waar je graag wil komen.
Nee.
En ik zie het wel als een business in die zin. Ik heb echt doelen gesteld voor mezelf. En ik ben blij, ik ben nu 54, dat ik heb op echt in de wereld op de grootste podia gestaan.
Ja.
Wauw, dat vond ik echt cool dat ik er stond. Ik zei, nou, dit is wel een heel groot podium.
Dat begint bij een visie, het stellen van doelen en dan de acties uitvoeren om daar te komen.
Ja. Ja, en toch een beetje wereldwijs worden, alsjeblieft.
Want... Maar dit is misschien ook wel de roze wolk waar heel veel mensen in leven, die ook het ondernemerschap ook op andere vlakken, en niet alleen in de muziek, zo van, ja, weet je, maar dat is niet sexy als ik het allemaal zelf heb gedaan. Ja, maar... Toch? Ja,
kijk, want draai het dan om. Waarom zou iemand anders het voor je doen?
Ja.
Ik heb een hele goeie. Op het moment dat je hem een deel van de poed geeft, dan wil hij misschien wel werken. Ik bedoel, geld is natuurlijk wel een manier om een machine geolied te houden.
Ja.
Tegelijkertijd, ja, dan moet er ook wel weer een propositie zijn. Ja. Dus het is soms een beetje...
Gaat er eigenlijk toch weer om waardecreatie.
Ja, waardecreatie en begrijpen ook gewoon hoe het ecosysteem in elkaar zit. Ja. En welke rol jij daarin vervult. Want het ecosysteem kan namelijk niet zonder jou. Nee. Dat is een ontzettend mooie uitgangspositie.
Nee. Deze uitzending is natuurlijk niet compleet als we niet luisteren naar een stukje muziek.
Dan geef ik me even korte aankondiging. Ja. Kijk, ik hou van deze muziek. Ik denk dat ik muzikaal ergens opgehouden ben in 1968, 1970. En ik heb allerlei echte tenorhelden, van die Texaanse helden die niemand meer kent. En toen ik een album ging maken tijdens COVID, dacht ik, ik ga een tribute doen aan mijn legendes. Daar heb ik een blues voor geschreven, Blues for the Legend. Gewoon, ja, de muziek waar ik gewoon van hou, in your face, instrumentaal. Dus ik dacht, dit is wel leuk om te doen.
Het heet Blues for the Legends. Op de voorkant staat Big Sounds, Forgotten Tenor Heroes of the Past.
Ja.
En het eerste nummer. Zullen we daar gewoon even een stukje van laten horen? Wil je daar nog iets over zeggen? Of kijk, doen we dat achteraf?
Die tenorhelden, de Big Sounds, dat waren eigenlijk van die... ik weet niet, je hebt tegenwoordig van die hele... Je hebt de elektrische auto's.
Ja.
Je hebt ook van die Japanse auto's. Maar je hebt ook wel zo'n oude Amerikaan. Goed. Ja. Big Sounds zijn eigenlijk oude Amerikanen. Er zijn er een aantal van die gewoon in your face het spelen. Dus ja, dit ben ik.
Ja, ja, dit ben jij. Ja. Prachtig. Komt ie aan.
Voorstellen dat niet iedereen deze muziek mooi vindt. Maar ja, dit is de muziek waar ik dus dag en nacht van voor wakker gemaakt kan worden. Die ik ook overigens over heel de wereld maak.
Ja.
En dat zeg ik, daar zijn nog steeds een heleboel liefhebbers voor te vinden.
Ja, fantastisch. Als alle billboards in Nederland een dag van jou zouden zijn, wat zou je er dan opzetten, Alexander?
Ja, dan kom ik weer terug bij dat wat grotere hart. Namelijk dat we de samenleving willen vragen om alsjeblieft na te denken dat gratis ook wel weer dood in de pot is.
Ja.
En omarm nou gewoon ook de kunstenaar, omarm de muziek. Probeer er ook een financiële waarde aan te hangen. En dan wordt de samenleving als geheel er een stuk mooier van dan die nu is.
Ja, fantastisch. Dat is mijn laatste vraag die ik altijd stel is... welk boek heb jij gelezen of welk... In jouw geval misschien welk muziekstuk of welke documentaire of welke film. Wat is een bron van inspiratie geweest of is in jouw leven?
Ja, dan ga ik toch iets heel geks roepen. Worst Bank Scenario. Ik weet niet of je het gelezen hebt.
Nee.
Het is van een advocaat in Amersfoort. Die uiteindelijk de financiële misstanden en het misbruik maken van pensioengelden op een vreselijke manier aan de kaak gesteld heeft. Ze wordt door sommigen van de financiers ook als een soort wappie gezien. Maar ik moet je zeggen, het is zo goed onderbouwd met voetnoten. En het komt eigenlijk, als je dan hebt naar de relatie hier, het maakt duidelijk hoe pervers het financiële systeem in Nederland soms is. Als we allemaal alleen maar bezig zijn met meer geld. En dan graag voor zo min mogelijk mensen. Dus ik schrok daarvan. Tegelijkertijd, ik heb het in één adem uitgelezen. Kan het iedereen aanraden. Worst Bank Scenario. En wat is dan de takeaway? Dat de banken in Nederland niet altijd je beste vrienden zijn.
Nee, dat is belangrijk. Nou, daar hebben we het over, die misstanden. Wat ik hoor door het hele verhaal heen. Zit niet bij de pakken neer als er iets is wat veranderd moet worden. Maar verenig je en doe er wat aan.
Ja, ik denk echt dat als we met z'n allen die kant op lopen, dat we een stem kunnen laten horen op plekken waar men gewoon geen kaas gegeten heeft van hoe deze sector in elkaar zit.
Ja.
Om eerlijk eventjes, als alle al die gelden die naar de stenen in de cultuursector gaan, die zijn allemaal gelabeld als cultuurgeld.
Ja.
Daar wordt geen productie mee gemaakt.
Nee,
daar moeten we mee ophouden met z'n allen. Daar moet iemand in Den Haag of waar dan ook zeggen, luister jongens, zullen we vastgoed eens uit de cultuurbegroting halen en gewoon weer vastgoed gaan noemen.
Ja.
En dan zie je dat we eigenlijk verdomd weinig geld over hebben voor cultuur in Nederland.
En dan tot slot. We zijn allebei Leusdenaar. En we zijn trots op dit kleine dorp wat dan toch iets heel moois heeft neergezet. Dankzij jou en dankzij Stan. We hebben een programma voor Leusden Jazz. Laten we even kort iets vertellen. Want wanneer is het grote Leusden Jazz Festival? En waar kunnen we mensen naartoe sturen om een kaartje te kopen?
www.leusdenjazz.nl. Dat is de inkopper natuurlijk.
Ja.
Eigenlijk 6, 7 en 8... oktober hebben wij Leusden Jazz hier in de Four Seasons in Leusden. Een hele mooie plek. Kunnen we een mannetje of 500-600 kwijt. We hebben inderdaad Dennis van Aarsen staan. We hebben Lucas Santana staan. We hebben Sherman Rouse natuurlijk staan. Ook ik mag nog op het podium staan.
Ja.
We hebben Deborah Carter staan. We hebben een kinderprogramma op de zondag erbij. En ik denk dat is wel echt voor ook de niet geoefende luisteraar is het echt een mooi festival om naartoe te gaan. De locatie is ook helemaal top.
Fantastisch.
En waarom doen we dan het precies op die datum? Omdat op 9 oktober hier in de AFAS Theater worden de Edisons Jazz uitgereikt. Dus uiteindelijk proberen we natuurlijk ook nog een aantal Edison genomineerden en winnaars in het programma te fietsen. Maar die worden pas volgende week bekendgemaakt.
Ja, prachtig. Onwijs bedankt voor je komst. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
Nou, dankjewel. Leuk dat ik langs mocht komen.
Alright, Roeland, dat was Alexander.
Ja, leuk om die primeur te hebben, Daan, om even naar het juiste te luisteren.
Heerlijk, toch?
Ja, vind ik super.
Ja, dit is een soort wervelwind, is die man, hè?
Nou, ongelooflijk, dat kan je wel zeggen.
Ja, super energiek, onwijs veel gedaan. Echt bijzonder.
Ja, en wat ik bijzonder vind aan zijn eigen verhaal is dat hij... Eigenlijk omdat hij dacht van ja, op het conservatorium gaan ze me in een bepaalde hoek drukken waar ik helemaal niet van hou. En dan raak ik de vrijheid waar ik zo aan gehecht ben, die raak ik kwijt.
Ja.
Dus ga ik het lekker op mijn eigen manier doen.
Ja.
Komt hij in de opleiding die hem nu eigenlijk constant helpt om heel anders naar muziek te kijken. En juist ook naar die businesskant of naar die zakelijke kant.
Precies dat, hè?
En daar zie je dan eigenlijk ook weer dat storybrand is super belangrijk.
Ja.
Want het heeft allemaal te maken met verhalen vertellen, met entertainment.
Ja.
Wat ga jij nu bedenken als campagne zijnde om er weer door te komen?
Ja, het framen van.
Precies.
Ja, super.
En volgens mij, want ik wist wel dat met Spotify inderdaad niet heel veel geld kon verdienen. Ja, als je echt honderden miljoenen streams hebt. Maar volgens mij is het businessmodel van alle grote artiesten nog steeds inderdaad gewoon concerten.
Ja, want anders, wat moet je anders doen?
Ja.
Je kan ook geen cd'tjes meer verkopen.
Ik
denk dat merchandise nog wel een flinke som geld op kan leveren als je echt een grote band bent.
Ja, en volgens mij zag ik van de week ook bij grootste influencers op Instagram zag ik Beyoncé voorbij komen. Die zo ontzettend veel volgers heeft. Ja, daar haalt ze natuurlijk ook gewoon gruwelijk veel geld uit. Maar dat is ook merchandise natuurlijk.
Ja, eens. Nou, ik vond het een... Ja, echt leuk. Het is even wat anders, heel fris. En mooi om zo kennis te maken met de wereld achter de muziek.
Ja, vind ik ook.
Voor herhaling vatbaar.
Ja, zou ik ook zeggen.
Alrighty. Ja, misschien is het wel goed, Roeland, om nog even reclame te maken voor ons storybrand boek.
Ja.
Dat boek, dat blijft maar gaan qua verkoop.
Ja, hij schiet iedere keer schiet hij weer de top 100 in. En dan staat hij weer in de top 5 van de marketingboeken bij Managementboek.
Ja, het blijft maar doorgaan. En jij vroeg van de week van joh, welke druk zit er nou eigenlijk op? En ik vergeet het ook steeds, maar volgens mij zitten we al bij de 5e druk.
Ja, lekker man, dat gaat hard.
En ik heb hier even de website van managementboek.nl open. En we staan dus vandaag, en dus deze dag, op nummer 27 in de top 100. Dat is niet verkeerd. En als ik dan even klik op de categorie marketing, dan staat hij op nummer 2 in de top 5 marketingboeken. Dus hij blijft maar gaan, dat boek. En jij zei net iets interessants. Hij staat al 479 dagen evergreen. Dat betekent dat hij in de top 100...
Ja, precies.
Al bijna 2 jaar staat dit boek in de top 100 meest verkochte boeken op managementboek.nl.
Als je alle principes van storybrand wil leren kennen met voorbeelden erbij, is dit het fantastisch boek om mee te nemen naar het strand, naar het zwembad, ja, op vakantie, ja, waar je ook heen gaat, wat je van de zomer ook gaat doen.
En leuk om te weten, hij heeft dus, het is een voormalige nummer 1 bestseller, hè, dus hij heeft 24 dagen op nummer 1 gestaan. Nou, voor degene die gek zijn op cijfertjes.
Daar kan je hier wel op mee.
Het boek is wel duurder geworden trouwens, zie ik nu.
Ja?
Ja, het is €29,99.
Oh.
En als e-book is die €21,99. En we gaan, rapapapa, we gaan het boek ook opnemen als luisterboek.
Ja, fantastisch.
En er zijn van de Engelstalige versie 1 miljoen exemplaren ruim verkocht. En de helft daarvan is een luisterboek. Dus zo hard gaan luisterboeken tegenwoordig al. Cool, hè?
Ja, mooi.
Dus, lieve luisteraar, mocht je het boek Storybrand nog niet hebben, koop het eventjes op managementboek.nl of geef het aan je teamleden of geef het aan een vriend of vriendin. Wij verdienen er geen geld aan, maar we vinden het wel belangrijk dat iedereen die boodschap leert kennen, zodat ze hun bedrijf kunnen laten groeien met een heldere boodschap. Bedankt voor het luisteren namens mij en Roeland. En tot volgende week.
Ja, tot volgende week.